Markus hoofdstuk 12, vers 37 tot en met 44. Markus 12, vers 37 tot en met 44. We lezen in Markus 12, vers 37b, zo staat het er in mijn Bijbel. En het merendeel van de scharen hoorde hem gaarne. En hij zeide in zijn onderwijs: wacht u voor de schriftgeleerden, die gesteld zijn op het wandelen in lange gewaden, en op begroetingen op de markten, en op erezetels in de synagogen, en eerste plaatsen bij de maaltijden, die de huizen der weduwe opeten en voor de schijn lange gebeden uitspreken. Deze zullen een zwaar oordeel ontvangen. En hij ging tegenover de offerkist zitten en zag met aandacht hoe de scharen kopergeld wierp in de offerkist. En vele rijken wierpen er veel in. En er kwam een arme weduwe die er 2 koperstukjes in wierp. Dat is een duit. En hij riep zijn discipelen en zeide tot hen: voorwaar, ik zeg u, deze arme weduwe heeft het meeste in de offerkist geworpen van allen die er iets in geworpen hebben. Want allen hebben erin geworpen van hun overvloed. Maar zij heeft van haar armoede erin geworpen al wat zij had, haar ganse levensonderhoud. Nou, tot zover dit gedeelte. Ik vind het zo mooi dat dit stukje begint met de woorden van vers 37. En het merendeel van de scharen hoorde hem graag. Mooi, hè? De mensen die konden heel goed naar de heer Jezus luisteren. Ze hadden een verlangen, zou je ook kunnen zeggen, om naar de heer Jezus te luisteren. Ik hoop dat dat ook in ons leven zo is. Het merendeel hoorde hem graag, dat we ook een verlangen hebben om naar de stem van onze goede herder te luisteren. Ze hoorden hem gaarne. Is het ook met u zo, dat je graag naar de heer Jezus luistert? Er komt op een gegeven moment een situatie. U kunt dat lezen in Johannes 6. In Johannes 6 dat de heer Jezus de 5 broodjes en de 2 visjes gespijzigd heeft. Dat de mensen daarvan gegeten hebben. Dat de heer Jezus uitlegt: ik ben het brood des levens, wie van mij eet zal nooit meer hongeren. En wat zien we dan als de heer Jezus gaat vertellen dat hij het brood is. Dat het niet om de gave gaat, maar het gaat om de gever. Dat het niet om al de tekenen en wonderen gaat, maar het gaat om wie hij is, om de Jezus zelf. Dan staat er in vers 66 van Johannes 6. Van toen af keerden velen van zijn discipelen terug en gingen niet langer met hem mee. Toen ze dat door hadden, dat het om hem ging en niet om de tekenen, hadden ze eigenlijk niets meer aan hem. En dan staat er in vers 67 zo mooi. Jezus zei dan tot de 12: gij wilt toch ook niet weggaan? En Simon Petrus antwoordde hem: Heere, tot wie zullen we heen gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. Mooi, hè? Waar zouden we naartoe moeten gaan? We horen u graag. U heeft woorden van eeuwig leven. En dat is het woord van de heer Jezus. In het woord, en dat lezen we ook letterlijk in Johannes, in het woord is leven. En het leven is het licht der mensen. Als we graag naar het woord luisteren, dan houden we ook van het leven. Dan houden we van de schepper van het leven. Goed, nou, dat is de opening. Ze luisterden graag naar de woorden van de Jezus. En weet je, dan krijg je het volgende vanaf vers 38. Dat de Jezus ongekend fel wordt. Zo kennen we hem eigenlijk nog niet in het Markus-evangelie. In het Matthäus-evangelie is het nog erger. In het Matthäus-evangelie heb je een heel hoofdstuk, hoofdstuk 23, waar elke keer een passage begint met wee u schriftgeleerden en fariseërs. Het lijkt er wel op hoe dichter de heer Jezus bij het kruis komt, des te duidelijker de stellingen ingenomen worden. De vijandschap neemt toe. Aan de ene kant de fariseeën, de schriftgeleerden, de sadduceeën en de oudsten en de priesters. En aan de andere kant de discipelen en de Jezus. En dat zie je gewoon hoe dichter bij het kruis, des te duidelijker de scheiding zichtbaar wordt. En hier zien we dat de Heer Jezus zo scherp wordt richting de schriftgeleerden en de fariseeën. De Heer Jezus zegt, deze schriftgeleerden zijn gesteld op. Hij zegt, wacht u voor de schriftgeleerden die gesteld zijn op. Ze willen graag opvallen. Ze willen graag zichtbaar zijn. Je kunt niet zomaar om hen heen. Ik heb heel kort een samenvatting opgeschreven van dat hele hoofdstuk 23. En van, u hoeft het niet op te slaan hoor, van Matteüs 23. Daar heb je het hele hoofdstuk. Dat wordt hier in Marcus ingekort tot deze paar verzen. Nou, Matteüs die noemt het eigenlijk in de eerste plaats dat die fariseeërs en de schriftgeleerden menen op de stoel van Mozes te zitten. Ze eigenen zich als het ware de positie van Mozes toe en zeggen, wij zijn de baas. En wij gebieden en jullie moeten doen. En de Heer Jezus zegt, en jullie leggen de mensen allemaal lasten op, maar jullie raken ze zelf niet eens aan. Dat is hetgeen wat deze fariseeërs en die schriftgeleerden doen. Ze zitten op de stoel van Mozes. Ze eigenen zichzelf gezag toe, wat er niet toekomt. Nou, het tweede wat je ziet in Matteüs, dat is dat de Heer Jezus zegt, jullie zijn huichelaars. Dat woordje huichelaars, dat komt in Matteüs 23 wel zo'n 4-5 keer voor. En dat onderstreept de Heer Jezus door. Dan maakt de Heer Jezus een heel mooi voorbeeld. Hij zegt, weet je, de buitenkant van de beker, die maken jullie schoon. Maar van binnen is het heel erg onrein. Dus met andere woorden, als de buitenkant er maar goed uitziet, maar de binnenkant, nou, de Heer Jezus, of de Heer zegt in Samuel, als de koning David uitgekozen wordt, wij kijken naar de buitenkant. Inderdaad. Maar de Heer, die ziet het hart aan. Ik heb vanmorgen nog in onze stille tijd zo'n prachtig vers gelezen. Misschien wel goed om dat er even bij op te slaan in Psalm 51. Psalm 51. We lezen altijd 's morgens een boekje met een aantal teksten. En een van deze teksten was Psalm 51 vers 8. Psalm 51 vers 8. Daar staat, zie, gij wilt waarheid in het verborgene. In het geheim maakt gij mij wijsheid bekend. 51 vers 8, zie, gij wilt waarheid in het verborgene. De vertrouwelijke omgang met God. Hè? Dat is die vertrouwelijke omgang met God in het verborgene. En dat hoeft niet in het openbaar. De Heer Jezus zegt, ga naar de binnenkamer. Doe de deur dicht en bid tot God. Ik vind het zo sprekend dat hij staat, gij wilt waarheid in het verborgene. Wij zijn soms heel goed erin om allerlei dingen verborgen te houden. En dat deed David ook. Want deze Psalm 51 is geschreven naar aanleiding van zijn affaire met Bathseba. En hij had, dacht David, alles goed geregeld. Aan de buitenkant scheen het allemaal in orde. Wat goed van die koning, dat de koning zich ontfermt over een weduwe. Wat erg van die man dat hij overleden is. En David speelde eigenlijk de held. Maar in het verborgene was het precies andersom. Hij had overspel gepleegd met Bathseba. Hij was de oorzaak geweest van de dood van Uria. En dan staat er zo, nadat David alles keurig netjes voor elkaar gemaakt had, staat er, maar deze zaak was slecht bij de Heer. Deze zaak was slecht bij de Heer. En toen kwam Nathan en die vertelde hem dat verhaal over die man met die vele schaapjes en die man met het ene schaapje. U kent het waarschijnlijk wel. En dat David dan zegt, deze man is een man des doods. En dan zegt Nathan, jij bent die man. Weet je, dat kan soms soms ineens gebeuren door de geest van God, dat de geest van God ineens zijn vinger wijst naar ons en zegt, ja, maar dat bedoel ik jou mee. Dat is hetgeen wat ik ook zondag morgen eventjes aanhaalde toen ik zei, soms kan de geest van God ook als een gloeiende oostenwind over je heen komen. En dat je dan als het ware door de geest van God geraakt wordt en misschien wel verbrijzeld wordt. Zodat God in het hart van de verbrijzelde kan wonen. Dat de geest van God ons aanraakt en ons overtuigt van iets wat van binnen niet goed is. Nou, hier zegt de Heer, gij wilt waarheid in het verborgene. U kent, ik ben op dit moment bezig met een aantal dingen te schrijven over de 7 gelijkenissen uit Matteüs 13. En de laatste gelijkenis is de gelijkenis van het sleepnet. En dan zie je op een gegeven moment dat dat sleepnet door het water gaat. En dat is eigenlijk de verkondiging van het evangelie. We zijn vissers van mensen. Maar als het net dan vol is, dan komt het net boven water. En dan als dat net boven water is, dan zie je ineens van, er zit ook heel veel tussen wat er niet tussen hoort. Hè? En dat wordt weggegooid. Straks komt de waarheid boven water. Dat zal altijd gebeuren. Dan komt het verborgene ook boven water. En dan wordt het gescheiden. En dan wordt het openbaar. En daarom is het zo mooi, hij wil waarheid in het verborgen. En die schriftgeleerden, die reinigden alleen de buitenkant. Maar de binnenkant was onrein. En de Heer Jezus die prikte er verschillende keren behoorlijk doorheen. Dat is het tweede wat Matteüs 23 duidelijk naar voren haalt. Dus in de eerste plaats die farizeeën die eigenden zichzelf gezag toe. Wilden op de stoel van Mozes zitten terwijl God hen dat gezag niet gegeven had. In de tweede plaats ze waren schijnheilig en hun leven bestond eigenlijk alleen maar uit een pure leugen. Het was niet echt. En het derde, dan zegt Matteüs, dat de Heer Jezus zegt, wee u, gij, en dat staat er letterlijk, gij blinde wegwijzers. Ze konden hen de weg niet wijzen. Hun onderwijs was verkeerd. Ze waren onkundig, ondanks het feit dat ze schriftgeleerden waren. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, het waren verschrikkelijke kundige theologen. Met andere woorden, ze wisten precies waar het staat. Dat weten we wel, hè? Toen die wijzen uit het oosten kwamen met de vraag, waar is de Messias, waar is hij geboren? De schriftgeleerden werden erbij geroepen en ze konden haarfijn zeggen, in Juda, in Bethlehem, daar wordt de koning geboren. Ze wisten het precies, maar ze konden er niet naar handelen. Nou, dat is een groot gevaar dat je soms heel veel weet, maar niet weet hoe het gaat. En het niet kunt toepassen. En dat was van toepassing op deze blinde wegwijzers. Nou, als we dan even kijken naar het stukje in Marcus, dan schrijft Marcus hier 6 dingen over de fariseeën en de schriftgeleerden. Er staat in Marcus 12 vers 38, in de eerste plaats, ze zijn gesteld op het wandelen in lange gewaden. Ze gedroegen zich als het ware als koningen, als zo voornaam. Ten tweede, ze waren gesteld op de begroetingen op de markt. Ik heb er wel eens wat over gelezen, over die begroetingen van de markt. Dat was niet zomaar even van, hoi, en ze gingen weer verder. Maar het waren hele rituele begroetingen. Een begroeting kon soms wel eens zomaar eens een half uur in beslag nemen. Voordat alle plichtsmatige dingen gepasseerd waren. Dat waren zulke officiële begroetingen op de markt. En die fariseeën lieten dat wel gevallen aan hen. De begroetingen op de markt. Ze waren gesteld op erezetels in de synagogen. Iedereen moest toch wel weten dat zij toch wel de belangrijkste waren. De meeste mensen die het dichtst bij God leefden. Die het voor het zeggen hadden. En verder, ze waren de eerste plaatsen. De eerste plaatsen kwamen hen toe in de maaltijden waar ze uitgenodigd werden. Zij stonden vooraan. En het is zelfs zo dat ze de huizen van de weduwe opaten. En En dan inderdaad het laatste, dat ze de schijn van lange gebeden uitspraken. Wat kan ik toch mooi bidden? Ik vind het zo mooi, broeders en zusters. Misschien zijn hier sommige mensen die zeggen, ja, maar ik durf niet zomaar te bidden. Ik weet nog heel goed, toen ik nog wat, nog maar net tot geloof gekomen was, ging ik wel eens naar jeugdkampen. En dan zaten we in een kringetje en dan werd er met stille tijd wel eens gebeden. Hè? En toen dacht ik van, ja, dat moet ik toch ook maar eens een keer doen, hè. En ik weet nog zo goed dat ik op een gegeven moment wilde gaan bidden. En mijn hart die bonkte in mijn borst. Nou, iemand kon het wel aan de buitenkant zien, geloof ik. Zo angstig vond ik dat. Van stel eens voor als ik iets verkeerd zeg. Stel eens voor als ik iets zeg wat niet helemaal theologisch klopt. Of stel eens voor dat ik niet helemaal uit mijn woorden kom. Ik heb pas nog met iemand, met een echtpaar was dat, waarvan de vrouw nog nooit in het openbaar gebeden had. En ze begon te bidden en ze had nog nooit gebeden en ze zei, er zijn een paar dingen. En toen zei, ja Heere God, nou weet ik het niet meer. Amen. En dan denk ik bij mezelf, mag dat ook? Ja toch? Het hoeft er niet van die volmaakte, volzinnen, theologische gebeden te zijn. Ik vind het zo mooi dat. Kijk, nou hebben wij samen weer een kleinzoon die nog steeds alleen maar zegt. Nou ja, dat vind ik ook wel leuk als hij dat zegt. Maar ik vind het leuk als hij op een gegeven moment zegt, vogels. Nou, dat zijn dan vogels. Dan vind je het leuk als ze gaan praten. Dan vind je het leuk als ze iets tegen je zeggen. Nou, weet je dat God dat ook hartstikke mooi vindt? Dat je gewoon in je eigen woorden tegen God kunt zeggen, ik hou van u. En willen bidden. En weet je, dat laat nooit de geest van gebed of de geest van vrijmoedigheid geblokkeerd worden door valse gevoelens of gedachten daarover. We zijn hier met elkaar, en dat staat zo mooi in het boek Handelingen, dat ze samenkwamen om uit eendrachtige mond de Heer groot te maken. En als we straks de tijd nemen om te gaan bidden, dan is het echt niet alleen maar om voorbeden te doen en onze verlanglijstjes voor de Heer neer te leggen, maar om ook te vertellen, Heer, dat we zo van de Heer houden. Dat Hij zo goed voor ons is. Dat Hij ons zo gezegend heeft. En daar zit de Heer ook best wel op te wachten. Dat vindt hij ook wel heel fijn. Maar niet voor de schijnlange gebeden. Ik heb wel eens mensen horen bidden waarvan ik dacht, ja, nou hou je meer een preek. Of nou ga je meer gewoon vertellen wat je allemaal weet. Daar gaat het niet om. In onze gebeden is het iets tussen God en ons. En het is niet een demonstratie van onze heiligheid of onze bijbelkennis. Maar gewoon ons hart voor de Heer openen. En daarom zegt de Heer ook, deze schriftgeleerden die het zo goed moeten weten, deze fariseërs, voor hen zal het oordeel zeer zwaar zijn. Nou, dan komen we bij een heel moeilijk onderwerp, daar ga ik vanavond niet diep op in. Maar het lijkt erop dat de Bijbel spreekt aan de ene kant voor bepaalde niveaus van zaligheid, hoe de Heer loon kan geven, of hoe je ook schade kunt ontvangen. Hoe je over 1 stad, 5 steden, zelfs 10 steden gesteld kunt worden. Hoe de Heer ook verantwoordelijkheid toe kan bedelen in de eeuwigheid. Dus bepaalde gradaties in de heerlijkheid zijn er wel. Maar geen jaloezie hoor. Ik zeg wel eens, het vingerhoedje zit bodemvol. En de grote emmer van de 11 liter zit ook vol. Het is allemaal vol. Het is geen gemis. Maar er zijn wel waarschijnlijk wel gradaties in heerlijkheid, maar ook gradaties in oordeel. En hier zien we dat de Heer Jezus zegt, des te zwaarder zullen zij oordeel ontvangen. Nou, daar laat ik het wat dit betreft even bij. Maar dan komen we bij dat verhaal of de geschiedenis die daaraan vastgeplakt zit. Want dan gaat de Heer Jezus wat hij gezegd heeft in de praktijk brengen. En dan gaat hij in vers 41... bij de tempel, bij de voorhof zitten, en in de voorhof stond een offerkist. En uit die offerkist, ik heb mij wel eens horen vertellen, of hebben we wel eens over gelezen, dat er in de tempel, in de verschillende voorhoven, in totaal wel 13 offerkisten stonden. En vanuit die offerkisten werd de tempeldienst betaald. Vanuit één offerkist werd ook de tempel verfraaid, de gebouwen onderhouden. En de Heer Jezus ging dus tegenover zijn offerkist zitten. En dan staat er, en hij zag met aandacht hoe de schare daarin het kopergeld wierp. Het was allemaal kopergeld. Geen briefjes, geen gouden munten, geen zilver, maar kopergeld. Nou ja, wij zouden dan zeggen, dat is ook niet veel, hè? Kopergeld, vroeger in ieder geval. Kopergeld. Nou, ik vind het heel mooi zoals het hier verwoord staat. Hij zag met aandacht hoe. Eigenlijk is het zo, de Heer Jezus telde het geld niet. Hij telde het offer niet. Maar hij woog het offer. Hij keek niet zozeer hoeveel, maar met welk motief. Op welke manier? Dat is voor de Heer nog veel, veel belangrijker. Hoe? En dat, daar heb ik een dikke streep onder gezet. He, daar staat, hij zag met aandacht hoe. Niet hoeveel, maar hoe. Dat was hetgeen waar het hem om ging. Wat was het motief? Tweede wat mij hier opviel, dat is en vele rijken, deze term wordt 3 keer gebruikt. Daar staat hoe de schare kopergeld wierp in de offerkist. En vele rijken wierpen er veel in. En er kwam een arme weduwe die er 2 koperstukjes in wierp. Nou, het lijkt bijna wel basketbal, hè? Ze wierpen het erin. Zo van, hoetje. Of, waarom zou deze uitdrukking daar nou in gebruikt worden? Ze wierpen het. Waar wordt het offeren van geld in de Bijbel wel eens mee vergeleken? Wat denkt u, met wat voor ander werkwoord? Misschien een beetje een moeilijke vraag hoor. Ik heb er natuurlijk over nagedacht. Met welk werkwoord wordt het wel eens meer vereenzelvigd? Dat werpen, dat offeren in de offerkist. Wat hè? Ja? Kennen jullie de uitdrukking, wie weinig zaait, zal weinig oogsten. Wie veel zaait, zal veel oogsten. In de Bijbel wordt dit woord, en dat is eigenlijk hetzelfde woord wat hier gebruikt wordt, gekoppeld met het woordje zaaien. En misschien is het wel goed om daar een klein stukje over te lezen in 2 Korinthe 9. In 2 Korinthe 9. Vers 6. En daarom staat hier het woordje werpen. Een boer die werpt het zaad over het land. En dat doet een boer niet om er minder van te worden. Zo van zonde van het zaad. Maar dat doet een boer om daardoor gezegend te worden. En de Heer die wil het zegenen. Nou, er staat in 2 Korinthe 9 vers 6, ik wil even dat stukje met u lezen tot 15, dat hoort allemaal bij elkaar. 2 Korinthe 9 vers 6, bedenk dit, wie karig zaait, en eigenlijk heel 2 Korinthe 8 en 9, dat kunt u wel boven de hoofdstukjes zien, gaat over geld. Nou, wij praten liever niet te veel over geld, vooral in deze tijd van financiële crisis, maar Paulus die heeft 2 complete hoofdstukken gewijd aan de offerdienst, en dan met name over de financiële offers. Nou, dan zegt hij aan het einde van dit stuk, in vers 6 van 2 Korinthe 9, bedenk dit, wie karig zaait, zal ook karig oogsten. Wie milderlijk zaait, zal ook milderlijk oogsten. En ieder doet nadat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief. En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij in alle opzichten, te allen tijden, van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn. Gelijk geschreven staat, hij heeft uitgedeeld aan de armen gegeven, zijn gerechtigheid blijft in eeuwigheid. Hij nu die zaad verschaft aan de zaaier en brood tot spijze, zal u uw zaaisel verschaffen. En daar staat dus een mooi en vermeerderen. En het gewas uw gerechtigheid doen opschieten, terwijl gij in alles verrijkt wordt tot alle onbekrompenheid, welke door onze bemiddeling dankzegging aan God bewerkt. Want het dienstbetoon met deze ondersteuning draagt niet alleen bij tot de behoeften der heiligen. Het ging daar om de armoede die er was in de gemeente in Jeruzalem, waar ook de heidengemeente ook voor collecteerde. Maar het is ook overvloedig door vele dankzeggingen aan God. Want door dit duidelijk blijk van hulpbetoon prijzen zij God om uw gehoorzaam belijden van het evangelie van Christus. En om u onbekrompen delen met hen en met allen, terwijl zij ook in hun gebed het verlangen naar u uitspreken om de buitengewone genade Gods die op u rust. En dan eindigt Paulus met deze prachtige zin als het gaat over offeren. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Ik denk als je echt beseft, zoals er ook in vers 9 staat van het hoofdstuk hiervoor, als je echt beseft wat het betekende dat de Heer Jezus voor ons arm werd, omdat wij rijk zouden worden, voor zijn onuitsprekelijke gave, als je die onuitsprekelijke gave van de Heer Jezus leert kennen, dan ga je ook geven. En natuurlijk, het hoeft niet zo te. De Heer Jezus zegt, laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand geeft, of precies andersom. Ik weet nooit precies hoe het er staat. Ik wissel het soms wel eens heen en weer. Maar in ieder geval, het wordt een liefdedienst genoemd. En daarom zegt de Heer Jezus, staat er van de Heer Jezus, hij zag met aandacht hoe, met welk motief. Ik denk dat, ja, wij hebben daar soms helemaal geen notie van. Ik heb dat wel eens wat meegemaakt met jonge lui die bijvoorbeeld zaterdagavond zomaar 20, 30 euro uitgeven voor een gezellig avondje. Dan gaan ze karten of ze gaan uit. En 's morgens zitten ze in de kerk en er komt een collectezak rond en dan is er ineens niks meer. Toch eigenlijk wel wonderlijk, hè? Je geeft soms bakken vol geld uit aan allerlei andere dingen. En als de Heer dan iets vraagt, of ik zeg het wel eens in een huwelijksgesprek, hoe budgetteren jullie je inkomen? Heb je daar met elkaar over gepraat, als man en vrouw zijnde? En dan hoor je heel vaak dat ze een lijstje hebben van, nou ja, dat zijn onze maandlasten voor het huis. Ja, we gaan er ons even over praten, hoor. Dat zijn onze maandlasten voor het huis. Dat zijn onze energiekosten. Dat zijn onze verzekeringen. En we hebben natuurlijk een heleboel vaste uitgaven. En dat hebben we voor het eten nodig. En dat hebben we voor de kleren nodig. En dan zeg ik helemaal aan het eind, en wat reserveren jullie voor de kerk? Oh ja. Oh ja, dat ook nog natuurlijk, hè? Nou ja, als dat een sluitpost is, als dat gedaan moet worden van dat wat we overhouden, ja, dan denk ik dat we de kerk wel kunnen sluiten, hè? Zo gaat het niet, hè? De Bijbel heeft ons altijd geleerd, zet dat naar bovenaan. Dat eerste, dat belangrijkste, dat voor de Heer, dat zetten we bovenaan. En daarna die andere dingen. Staat het niet zo in Matthäus, zoekt eerst het koninkrijk en al het andere zal dan ook komen. Dus ja, ik denk als je eenmaal gaat ervaren wat betekent dat hij voor ons arm geworden is en die onuitsprekelijke gave van hem leert kennen, weet je, dan vind je het helemaal geen offer meer. Hè? Een offer, dat is iets wat nog een beetje pijn doet. Hè? Dat doet nog een beetje pijn. Maar ik denk dat je dan ook echt leert om, ja, te geven. En dat is zo mooi in de Bijbel staat ook, als je gaat geven, als je leert te geven, dan gaat God ook zegenen. Als je zaait, dan krijg je meer terug. En zo wil de Heer ons ook zegenen in het geven. Deze weduwe, die deed dat. Ik vraag me altijd af, deze weduwe had twee koperstukjes. Geen, zoals hierboven de meeste Bijbel staat, niet een penning. He, er staat het penningske der weduwe. Een penning of een schelling, dat is hetzelfde. Een schelling was 64 kwadrans. Een kwadrans, dat is een Romeins muntje, dat was zo'n koperstukje. Dus het gaat niet om een penning, maar om het 64ste deel van een penning. Een koperstukje. En deze vrouw had twee koperstukjes. Dan zou ik zeggen, joh, doe er één in de offerkist. En houd die ander dan voor jezelf. Maar steed ze er alle twee in. Dat is toch wat, hè? En dan zegt de Jezus ook, in vers 44, zij heeft vanuit haar armoede gegeven, en dan staat er, al wat zij had, haar ganse levensonderhoud. De Jezus, ik vind het zo mooi, hè, dat de Jezus precies wist wanneer dat hij bij die kist moest gaan zitten. Stel je voor dat het even te laat was en dat hij er wel voorbij was. De Jezus die had alles zo mooi gepland, hè. Hij zat daar, hij zag die weduwe, hij zei tegen, kijk nou eens, zeggen zijn discipelen, let nou eens even op. En toen zei de Jezus, al die mensen hebben uit een overvloed gegeven. En sommige mensen wilden laten zien hoeveel ze wel gaven. Maar dit meisje, deze vrouw, die heeft vanuit haar armoede gegeven. Nou, dat bedoelde de Jezus nou met die felheid ten opzichte van die fariseërs. Die uiterlijk zo godsdienstig wilden zijn. En zo vroom. Maar aan de binnenkant was het niks. En deze arme weduwe ja, had aan de buitenkant maar weinig uitstraling. Maar van binnen was het een parel. Van binnen was het een schoonheid die voor de Heer zo enorm veel waard was. Nou, waar wij vanavond samenvattend over na mogen denken, dat is niet wat zijn we aan de buitenkant, maar wie zijn we aan de binnenkant? En laten we ons zoeken de waarheid in het verborgene.